Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Wij zingen Psalm 65, het eerste en tweede vers.
Van de Bijbel, Genesis 24, Genesis 24, de versen 1 tot en met 27. Abraham nu was oud en welbedaagd, en de Heere had Abraham in alles gezegend. Zo sprak Abraham tot zijn knecht, de oudste zijns huizes, regerende over alles wat hij had: leg toch uw hand onder mijn heup, opdat ik u doe zweren bij de Heere, de God des hemels en de God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochteren der Kanaanieten, in het midden der welke ik woon, maar dat gij naar mijn land en naar mijn maagschap trekken en voor mijn zoon Isaac een vrouw nemen zult. En de knecht zeide tot hem: Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land. Zal ik dan uw zoon moeten wederbrengen in het land waar gij uitgetogen zijt? En Abraham zeide tot hem, wacht u, dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt. De Heere, de God des hemels, die mij uit mijn vaders huis en uit het land mijner maagschap genomen heeft, en die tot mij gesproken heeft, en die mij gezworen heeft, zeggende, aan uw zaad zal ik dit land geven, die zelf zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. Maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult ge rein zijn van deze mijn eed. Alleenlijk breng mijn zoon daar niet weder heen. Toen legde de knecht zijn hand onder Abraham zijns heren heup, en hij zwoer hem over deze zaak. En die knecht nam 10 kemelen van zijns heren kemelen en toog heen. En al het goed zijns heren was in zijn hand. En hij maakte zich op en toog heen naar Mesopotamië, naar de stad Nahors. En hij deed de kemelen nederknielen buiten de stad bij een waterput op de avondtijd, ten tijde als de putsters uitkwamen. En hij zeide, Heere, God mijns Heere Abrahams, doe haar mij toch heden ontmoeten, en doe weldadigheid bij Abraham, mijnen Heer. Zie, ik sta bij de waterfontein, en de dochteren der mannen deze stad zijn uitgaande om water te putten. Zo geschiedde dat die jonge dochter, tot welke ik zal zeggen, neig toch uw kruik dat ik drinke. En zij zal zeggen, drink, en ik zal ook uw kemelen drinken, degene zij die gij uw knecht Isaac toegewezen hebt, en dat ik daaraan bekenne dat gij weldadigheid bij mijn Heer gedaan hebt. En het geschiedde eer hij geëindigd had te spreken, zie, zo kwam Rebecca uit, welke aan Betuel geboren was, de zoon van Milka, huisvrouw van Nahor, den broeder Abrahams, en ze had haar kruik op haar schouder. En de jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd, en geen man had haar bekend. En ze ging af naar de fontein en vulde haar kruik en ging op. Toen liep die knecht haar tegemoet en zeide, laat mij toch een weinig water uit uw kruik drinken. En ze zeide, drink, meneer. En zij haastte zich en liet haar kruik neder op haar hand en gaf hem te drinken. Als zij nu volleindigd had van hem drinken te geven, zeide zij, ik zal ook voor u kemelen putten, totdat ze volleindigd hebben te drinken. En ze haastte zich en goot haar kruik uit in de drinkbak, en liep weder naar de put om te putten, en ze putte voor al zijn kemelen. En de man ontzette zich over haar, stilzwijgende, om te merken of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had, of niet. En het geschiedde als de kemelen volleindigd hadden te drinken, dat die man een gouden voorhoofd siersel nam, welks gewicht was een halve sikkel en 2 armringen aan haar handen, welker gewicht was 10 sikkelen goud. Want hij had gezegd, wiens dochter zijt gij? Geef het mij toch te kennen. Is er ook ten huize uw vaders plaats voor ons om te vernachten? En zij had tot hem gezegd, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die ze Nahor gebaard heeft. Voorts had zij tot hem gezegd, ook is er stro en veel voeder bij ons, ook plaats om te overnachten. Toen neigde die man zijn hoofd en aanbad den Heere. En hij zeide, geloofd zij de Heere, de God mijns Heere Abrahams, die zijn weldadigheid en waarheid niet nagelaten heeft van mijn Heer, aangaande mij, de Heere heeft mij op deze weg geleid, ten huize van mijn Heere broederen. Geliefde ouders, met uw plechtig ja, door God en de gemeente gehoord, hebben u zich andermaal verbonden aan de dienst van God. Ditmaal niet alleen voor uzelf, dat hebben u gedaan toen u in het openbaar belijdenis des geloofs deed. Maar ge hebt u nu ook plechtig verbonden voor God en zijn gemeente ten opzichte van uw kinderen. Die taak die had u al, die hebben u gekregen zodra als God u dit kind gegeven heeft. En voor zover ge al meer kinderen hebt toen God u uw eerste kindje gaf, toen hebt ge de taak van God gekregen om bij uw kinderen, om uw kinderen bij te brengen, om ze op te voeden, om ze te leren, om de Heere te vrezen. En dat hebt ge nu opnieuw voor Gods aangezicht bevestigd. Ge hebt nu opnieuw uitgesproken dat gij gelooft dat dit uw kind in zonde ontvangen en geboren allerlei ellende, ja de verdoemenis onderworpen is. Ge hebt ja gezegd dat ge gelooft dat dit leven niets anders is dan een gestadige dood. En dat ge nu uw kinderen wilt leren leven in dat nieuwe leven dat van God is, opdat ze een toekomst zouden hebben. Ouders, God zal u daaraan houden. En toen heeft Johannes gezegd, laat je dopen en je zonde afwassen. Toen ze met een berouw des harten tot hem kwamen, onder het vlijmend zwaard van de heilige wet verbrijzeld. Toen heeft Johannes ze heen gewezen naar die open deur, naar die poort ten eeuwige leven. En hetzelfde is gebeurd op de Pinksterdag. Als daar een grote schaar onder de prediking van de apostelen komt, eer dan zij en hun kinderen gedoopt worden, dan spreekt Petrus ze aan als verloochenaars van de Heere, als moordenaars van Jezus Christus, als overtreders van Gods heilige wetten. En wanneer dit zwaard in hun hart een wond maakt, zodat ze bloeden uit 1000 wonden, dan smeken ze, wat moeten we doen om zalig te worden. En dan is het diezelfde Petrus die ze heen wijst naar deze doop. Dan zegt hij, dat is het bloed waar schuldigen door bevrijd worden, waar goddelozen door gerechtvaardigd worden, waar zondaren zalig door worden, waar kinderen des toorns kinderen van God worden. En dan kunt u niet genoeg spreken en niet ernstig genoeg spreken over de diepte en over de vreselijkheid van onze afval. Maar dan kunt u ook nooit hoog genoeg opgeven van de barmhartigheid en van de genade van die God die geen lust heeft in onze dood, maar die ons heil en ons leven zoekt, als ook van onze kinderen. Ouders, dat hebben u aan God beloofd, doe dat dan ook. Straks staan wij samen voor God, u en ik, u en uw kinderen, wij samen. En dan zal God op dit jawoord terugkomen. Dat u nu uitgesproken hebt, dan zal de Heere zeggen, je hebt het beloofd. Heb je het ook gedaan? En als u zegt, ja, probeer het wel. Maar ik ben er zo ijverloos in. Ik doe het zo slap, zo half. Laat dan vanavond Gods trouw uw hart met liefde en trouw vervullen. Laat Gods verbond vanavond u opnieuw een spoorslag zijn om te zeggen, Heere, mij ontbreekt wijsheid, maar geef u ze dan. Dan zal ik ook de kinderen die gij ons gegeven hebt, uw vrezen leren. En is er nu groter goed denkbaar dan dat ook onze kinderen van God genade krijgen. Want, ach, al zouden we een ton voor hun verdienen, al zouden we ze een miljoen nalaten, al zouden we ze de hele wereld nalaten. En ze hadden geen nieuw hart. En ze hadden God niet lief. Dan was het maar beter dat ze nooit geboren waren geweest. Maar wanneer ge ze, biddend zeg ik, worstelend, met de ernst des harten, bij mag brengen dat goed waar Jezus van zegt, dat de mot het niet verteert en de roest het niet verderft. Ouders, wat zijt u dan gelukkig? En wat zijn uw kinderen gelukkig, die God u gegeven heeft? Dan zijn ze geboren om wedergeboren te worden. Dan leven ze om eeuwig te leven. Daartoe bevestigen de Heere ook vanavond de heilige doop aan u en aan uw kinderen hart. Gemeente, een groot aantal ouders mogen vanavond hun kindje teken van de heilige doop zien toedienen. Het is een sacrament dat de Heer ook ons gegeven heeft tot versterking van ons geloof. Hij weet dat we zwakke, twijfelende, slappe ouders zijn.
We straffen vaak waar we niet moesten straffen. En daar waar we moesten straffen, verzuimen we vaak de straf. Wij spreken met onze kinderen veel, vaak te veel, maar meestal te weinig over de dingen van Gods koninkrijk. Nu komt de Heere ons vanavond in zijn pijloze trouw en in zijn goddelijk geduld opnieuw in het rechte spoor te brengen. En hij vat ons als het ware als ouders bij de hand. We staan hier vanavond één voor één bij het doopvond. En God laat ons ook in deze ogenblikken zien wat genade vermag. Hij laat ons de zwartheid en de verlorenheid van ons leven zien. Hij zegt het, ik wist het, ouders. Ik wist het wat er van mijn maaksel was te wachten. Ge zijt klein van moed en min van krachten en stof van jongsaf geweest. Maar ik heb erin voorzien. Want alles wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig komt. Laten we dan ook als ouders vanavond tegen dat goddelijk verbond aanleunen. Met onze hele ziel. Om kracht te putten uit het water des doops. Het welk is een afschijnsel, een teken en een zegel van dat bloed. Dat dierbaar bloed van het onbevlekt en onbestraffelijk lam. Dat bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. En jongens en meisjes, als je het moeilijk hebt in de strijd van dit leven, als je alleen staat om Gods wil, als er tijden zijn dat je geen vriendje en geen vriendinnetje meer vinden kan, omdat je begeert te luisteren en te leven naar het woord, dat God je heeft doen verkondigen vanaf deze preekstoel, en ook door middel van je ouders, schuil dan in je eenzaamheid. Bij de trouw van die God die gezegd heeft, die mij eren, die zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Dan zal je het ook ervaren, jongens en meisjes, dat de Heere ook van jullie zegt, en die met ons zijn, die zijn meer dan die met hen zijn. Want hij alleen is sterk, en hij is machtig, hij is wel gelukzalig, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van het woord. Heere, dat heb u beloofd en dat zult u doen. Alle die u aanroepen, die u aanroepen in geest en in waarheid. Want gij zult uw waarheid nimmer krenken, maar eeuwig aan uw verbond gedenken. Laat dat ook ons hart aan u doen denken, opdat we de tijd des levens die u ons toegemeten hebt, u zouden zoeken terwijl dat u te vinden zijt. Laat de betekenis van de doop in ons hart mogen leven, ook in ons dagelijks leven, dat we anders zouden leven dan de kinderen der wereld, omdat we anders gemaakt zijn. Omdat gij de kracht van uw woord ons hebt doen ervaren, o wij smeken van u. Geef u deze ouders hoofd voor hoofd, met hun kinderen hart voor hart. Dat geloof dat de wereld overwint. Dat geloof dat gelooft dat we buiten Jezus Christus verloren zijn. Allemaal wij en onze kinderen. Maar ook dat geloof. Dat in de nood tot u de toevlucht leert zoeken. Dat leert betrouwen op hopen tegen hopen. Onder de schaduw van uw vleugelen. Dat vlucht tot de geopende fontein van Jezus bloed. Dat schuiling zoekt in de schaduw van het kruis voor ons. En voor het kroost dat u ons hebt toebetrouwd. O trouwe God in den hemel. Wij bidden van u. Laat niemand van deze kindertjes verloren gaan. Wil u ze tot u trekken? Wil ze u zegenende handen schenken, de kracht van uw sterke arm doen ervaren, opdat ze het in hun hartje mochten geloven en in hun leven zouden openbaren lust te hebben om den Heere te vrezen? Wil in deze donkere tijden waarin de afval hand over hand toeneemt, waarin grote scharen van het een op het andere jaar breken, met uw inzettingen deze ouders trouw maken, om bij alles wat afvalt te wandelen in het midden van de paden des rechts, om u te zoeken terwijl dat u te vinden zijt, om het wel de welverdiende straf te mogen ontgaan, het oordeel te ontvlieden, en om weer tot genade te mogen komen. O, alleen die zijn toch wel gelukzalig die de Heere tot een toevlucht hebben, die hun verwachting stellen op u, den levende God. Heere, laat ook uw woord vanavond in ons hart ingaan. Laat het ons een lamp zijn voor onze voet, waardoor het duister in ons leven werd opgeklaard, waardoor ons de schuld werd weggenomen en de vrede Gods ons geschonken, opdat we hier reeds een begin van dat zalig leven in ons hart zouden mogen ervaren en we hier reeds iets van de eeuwige vreugde in onze ziel zouden mogen proeven, om zo de eeuwige Sabbat in dit leven aan te vangen. Die zal worden voortgezet straks, als wij dit leven mogen scheiden en mogen opgaan tot Gods altaar. Gebruik de bediening van uw getuigenis, Heere, tot opening van de ogen dergenen die nog blind zijn, die nog voortleven in hun eigen gekozen wegen, tot afbreuk van het rijk des Satans en tot opbouw van uw heerlijk en gezegend koninkrijk. Laat er nog kinderen in Sion geboren worden, zonen en dochteren komen om aan te bidden aan uw voeten, vaders en moeders u de hand geven en komen tot uw heiligdom. Laat de grijzaards in de avond van hun leven komen om te werken in uw wijngaard. Ze zouden het ervaren dat ge ook een penning schenkt aan het eind van hun werkdag, en ze ook mogen erven met allen die op uw naam hebben vertrouwd. Wil u zijn met onze rouwdragenden, met onze zieken, met alle die in ellende en moeite hun kruiswegen eenzaam bewandelen. Schenk ze hulp uit uw heiligdom. Denk aan uw kerk over de lengte en breedte der aarde. Zegen het werk der zending. Zegen het werk der evangelisatie. Het wacht op u. Zegen al uw dienaren graag getrouwd tot de verkondiging van uw getuigenis. Laat ook uw dienstknecht zich vanavond geborgen weten in de schuilplaats van de Allerhoogste, om van daaruit het schoonste lied van zijn koning te mogen zingen, opdat er nog harten jaloers werden op u, op uw beminnelijk vorst, wiens schoonheid hoog te loven als schoon der mensen ver te boven gaat, opdat zo ons samen zijn mocht staan in het teken van uw dierbare gunst. Hoor u ons gebed, o Vader, van alle barmhartigheid en ontferming, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere en Zaligmaker. Amen. Wij zingen uit Psalm 119, het vierde vers. Het woord van God dat we u nu willen bedienen, vindt u in Genesis 24, de versen 1 tot en met 27. We hebben ze zo straks samen gelezen. In dit 24ste hoofdstuk van Genesis gaat het over het huwelijk van Isaac. We willen voor vanavond het eerste gedeelte daarvan u verkondigen. In dit eerste gedeelte wordt in zonderheid gewaagd van menselijke trouw en goddelijke voorzienigheid. En drie zaken zijn er die in zonderheid onze aandacht vragen. In de eerste plaats vinden wij hierin de zorg die Abraham had voor het huwelijk van Isaac. Dat was maar niet een gewone algemene menselijke zorg waarmee elke vader en elke moeder bezet is om zijn kind toch maar aan een goede vrouw, aan een goede man te zien komen. Die zorg die stond in betrekking met hetgeen God aan Abraham beloofd had. Dus het eerste punt, dat is Abraham's zorg voor het huwelijk van Isaac. In de tweede plaats zien we ook de toewijding van de knecht van Abraham, Eliezer, het hartelijk leven, de innige verbondenheid tussen Abraham de Heer en tussen Eliezer de knecht, een slaaf. Maar we zien ook hoe door en door christelijk de verhouding kan zijn en hoe dat de baas, dat was tenslotte Abraham toch de Heer, zoveel van zijn zorgen kan overdragen dat hij het liefste wat hij heeft kan toebetrouwen aan de zorg van zijn knecht. Maar we zien ook hoe dat er een liefde van een knecht tot zijn heer kan zijn. Zo teer dat hij in de vreze gods zijn heer dient in alles. Dus tweede punt, dat is Eliezer's toewijding aan zijn heer. En dan in dat alles zien we de trouwe zorg van God over het kind des verbonds. Dus menselijke trouw, goddelijke voorzienigheid. Abraham's zorg voor Isaac's huwelijk. De trouw van Eliezer ten opzichte van zijn heer. En tenslotte Gods zorg over het kind des verbonds. Vorige maal stonden we stil bij een grafspelonk, bij een begrafenis. Abraham, hij moet zijn lieve gade aan de schoot der aarde toebetrouwen. Hij koopt daartoe een akker met een spelonk, de spelonk van Machpela. En daar heeft hij zijn beminde Sarah ter ruste gelegd tot op de dag van Jezus Christus. De Bijbel gaat verder en spreekt in het volgende hoofdstuk over een huwelijk, een huwelijksfeest. Ja, de Bijbel is een voluit realistisch boek, heb ik de vorige maal gezegd. De Bijbel is een boek voor het hele leven. De Bijbel is niet alleen zoiets van, ja, als je denkt dat je doodgaat, nog gauw even de dominee vragen of dat hij een stukje uit de Bijbel leest, misschien komt het dan toch nog wel goed. Maar de Bijbel is het richtsnoer van het mens leven. En als hij dat ook is in ons leven, is hij dat bij ons verscheiden uit dit leven, bij ons sterven, omdat hij het ook in ons leven geweest is. Want die de Bijbel in zijn leven, in zijn gezonde, in zijn blijde dagen niet geraadpleegd heeft, die zal het licht niet vinden in zijn duistere dagen. Dan zegt de Heere, dan zal ik lachen in uw verderf. En dan zal ik spotten wanneer uw vrezen komt, wijl ik geroepen heb, maar gij weigerde om te antwoorden. Wel, gelukzalig is dan de mens die in zijn gezonde dag, bij zijn feestelijkheden, bij zijn huwelijk, woord van God kiest als het richtsnoer van zijn leven, en die samen met zijn vrouw en met de kinderen die het God behaagd heeft hun te geven, de weg des levens bewandelen in de licht van het woord van God. Abraham, hij is oud. Hij is ongeveer 140 jaren, als Isaac ongeveer 40 jaar oud trouwt. Hij heeft daar zorg voor, heb ik straks gezegd. Want God heeft hem rijk gezegend, dat wel. O nee, zijn leven was niet vlekkeloos. Zijn leven was geen spelevaren bij het maanlicht. Zijn leven is een harde strijd geweest. Zijn leven is een zwerftocht geweest. Zijn leven is ook een zondig leven geweest. Met veel verdriet. Heel veel verdriet. En toch staat er. En toch. En de Heere had Abraham in alles gezegend. En van God gezegend worden, dat wil niet zeggen volop geld en volop eer en volop naam in deze wereld. Maar van God gezegend worden, dat wil zeggen gelukkig zijn met God. Met God. Aan God genoeg hebben. Dat wil zeggen in alles gezegend zijn. Het kan best dat je dan arm bent. Het kan best dat je dan jarenlang op je ziekbed ligt. Het kan best zijn dat je in je gezin kruisen hebt te zwaar om te dragen. Dat kan. Maar toch van God gezegend. Van God gezegend. Zodat je in alles zeggen mag. En toch blijf ik de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. De Heere had Abraham in alles gezegend. Eén ding ontbrak Abraham nog. En dat was een vrouw voor zijn enigste zoon. De Heere had gezegd, Abraham, ik zal je zaad zeer vermenigvuldigen. Kijk maar naar de sterren. Zo onmetelijk, zo oneindig veel als de sterren zijn, zo zal uw zaad zijn. En wat is er van terecht gekomen? 140 jaar. Eén zoon. Schijnt de werkelijkheid niet te spotten met de belofte Gods? En die is op zijn 40ste jaar nog ongetrouwd. Is het niet om de moed te laten zinken? Is het niet om bij jezelf te denken, ach, dat heeft God nou wel gezegd. Maar je ziet het maar. Je ziet het maar. Nee, Abraham, hij kijkt terug. Dat mogen we ook wel eens doen. Ik weet wel, daar is ook een zondig terugkijken. Maar er is ook een gelovig terugkijken. Een terugkijken op momenten dat we geen weg meer zien. Dat we het vooruit niet meer zien. Dat we zeggen, Heere, hoe moet dat nou? Ik kan er nou niet meer doorkijken. Ik zie de weg niet meer. Hoe moet dat nou vervuld worden? Hoe moet dat zaad nu komen? Ik heb maar één zoon en die is ongetrouwd. U hebt het toch beloofd? En dan kijkt Abraham terug. Dan kijkt Abraham terug naar hetgene wat de Heere in zijn leven gedaan heeft. En dat geeft de moed om blindelings verder te gaan. Zijn voeten zetten pas voor pas in het spoor der gerechtigheid naar het woord des Heeren. Abraham sprak tot zijn knecht. Het zal denk ik Eliezer wel geweest zijn. Het is typisch, het staat er nergens bij. Maar wij weten uit Genesis 15, dat is inmiddels alweer 40, 50 jaar geleden. Wij weten dat Abraham een zeer trouwe knecht had. Eens toen Abraham nog geen kind had, denk aan de geschiedenis van Genesis 15. Toen heeft Abraham gezegd, Heer, ik heb geen kinderen. Zal de bezorger van mijn huis, Eliezer, deze Damaskener, dan mijn erfgenaam zijn? En toen had de Heer gezegd, nee, Abraham, die zal je erfgenaam niet zijn. Maar er zal een zoon uit uw lendenen voortkomen. En die zal uw erfgenaam zijn. God heeft gedaan wat hij gesproken heeft. Dat doet God altijd. Ten kwade en ten goede. Hij is waar in alles wat hij zegt. Nu, hoogstwaarschijnlijk heeft die knecht nog geleefd. Hij is inmiddels ook oud en grijs geworden. Dat kan niet anders. Want ik zeg, het was ongeveer 50 jaar geleden dat Abraham hem reeds aangesteld had over alles wat hij had. Hij roept die knecht, de oudste van zijn huis staat er, regerende over alles wat hij had. En hij zegt tegen hem, leg toch uw hand onder mijn heup. Dat was een wijze van eed zweren in het oosten algemeen bekend. Opdat ik u doe zweren bij de Here, de God van de hemel en de God van de aarde. De God van Abraham, onze God, is alleen God. O, tegenover de heidenen, tegenover de volkeren die veel goden en geesten hadden, was dit een machtige geloofsbelijdenis. Abraham beleed hier voor zijn knecht en voor zijn huis. Onze God is een ene God. Uit zijn hand komt ons leven voort. Goede en kwade dingen. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Wel nu, bij die God doe ik u zweren, zegt hij tegen zijn knecht, dat gij voor mijn zoon geen vrouw zult nemen van de dochteren der Kanaanieten, in het midden der welke ik woon. Want Abraham wist dat God het oordeel over de volkeren van Kanaan besloten had, omdat de volkeren van Kanaan de ongerechtigheid vermeerderden en in de afval tegen God de toorn Gods opwekte, die straks in de dagen van Jozua zal losbranden tot verdelgens toe. En nu wil Abraham dat het kind des verbonds, zijn Isaac, een vrouw zou hebben uit de lijn van Sem. Daar zou de Heere zijn trouw verbond in voortplanten. Dat had de Heere beloofd. En uit dat geslacht wil nu Abraham dat Isaac een vrouw zou hebben, opdat het woord van God in het geslacht van Sem levende ook het richtsnoer van de vrouw van zijn enige zoon, van Isaac, zou zijn. Hier bemerken we dus de tedere zorg van de aartsvader, niet alleen voor het natuurlijk, maar bovenal voor het geestelijk welzijn van zijn zoon. O, daar waren zeker rijke jonge dochters onder de Kanaanieten. En we hebben het in het vorige hoofdstuk gelezen. Abraham was onder de Kanaanieten als een vorst gods. Hij had best een prinses van de Kanaanieten kunnen trouwen. Een dochter van een van de oversten van de volksstam, in welks midden hij woonde. Maar Abraham zei, zij vrezen God niet. Zij vrezen God niet. Kunnen knappe meisjes zijn. Kunnen beste meisjes zijn. Kunnen eerbare meisjes zijn. Maar zij vrezen God niet. En mijn zoon, geen vrouw die God niet vreest. Want Abraham wist het. God heeft mij uit Ur der Chaldeeën uitgehaald. Opdat ik hem zou dienen. En niet alleen ik, maar ook mijn kinderen. Ook mijn zaad na mij. Daartoe heeft God mij verkoren. O ouders, ook u die vanavond uw kindertjes liet dopen. Daartoe heeft God u ook verkoren. Opdat ge uw kinderen de vrezen des Heeren leren zou. Maar opdat ge ook straks, als uw kinderen groot zijn, uw kinderen zoudt leren te leven bij de God van het verbond. Laten we daar erg in hebben. Laten we daar al onze krachten voor inspannen. Laten we niet alleen denken aan een mooi rapport. En laten we niet alleen denken aan een machtige titel. Laten we niet alleen denken aan allerlei promoties in deze wereld. Laten we niet alleen denken aan een lief gezichtje van een man of van een vrouw die we kiezen voor onze dochter of die zij kiezen of voor onze zoon. Maar laat ons bovenal ons beijveren, biddend bezig zijn, opdat ons zaad bewaard mag blijven bij Gods getuigenis. Want daartoe heeft God u ook vanavond opnieuw aan hem verbonden. Dat was Abraham's zorg. Daar was hij mee bezet. Daar was hij mee bezig. En daarom heeft hij zijn knecht, zijn oudste knecht, zijn vertrouwde knecht, de knecht op wie hij aankon, die het hart van Abraham kende en die Abrahams God vreesde, die knecht, die heeft hij afgezonderd. En hij zegt, luister, denk erom dat je geen vrouw voor mijn zoon neemt van de dochteren van de Canaanieten. Maar ga naar mijn land en naar mijn maagschap en neem voor mijn zoon Isaac een vrouw vandaar. En dan zegt die knecht, die schrandere, godvrezende knecht, ja meneer, maar als die vrouw me niet wil volgen, dan kan ik wel zweren, maar dan kan ik de eed niet volbrengen. Moet ik dan, als ze mij niet volgen wil, moet ik dan uw zoon daarheen brengen? Moet ik hem dan brengen naar Ur der Chaldeeën, waar u vroeger gewoond hebt? En dan schrikt Abraham. Dan zegt hij, nee, nee, wacht u, dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt. Ja, het kringetje wordt wel een beetje eng. Hij mag geen dochter nemen van de Canaanieten. En hij mag Isaac niet brengen in Ur der Chaldeeën. Dan blijven er weinig mogelijkheden meer over. Ik hoor wel eens meer van die ouders. Die zeggen, ja dominee, maar zoveel meisjes zijn er in onze gemeente ook niet. En zoveel jongens zijn er geen partij voor mijn dochter. Vanzelf dat ze dan wel eens ergens anders gaan zoeken, kan je ze toch ook niet kwalijk nemen. Zo heeft Abraham niet gesproken. Abraham heeft gezegd, geen dochter van de Canaan, maar ook mijn zoon niet brengen daar waar God me uitgehaald heeft. Nee, dat niet doen, zegt hij. Want Abraham geloofde de belofte Gods. Dit land, dat zal het u geven. Hier zal uw zaad wonen. Dit is het land wat ik u ten erve gegeven heb. Wacht, u zegt tegen Eliezer, dat ge dat niet doet. De Heere, de God des hemels, die mij uit mijn vaders huis en uit het land mijner maagschap genomen heeft en die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, zeggende, aan uw zaad zal ik dit land geven, die zelf zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. Abraham kijkt terug. Hij zegt, God heeft het altijd goed gedaan in mijn leven. Hij heeft me getrokken. Hij heeft me hier gebracht. Hij heeft me zijn woord gegeven. Zal die dan zelf ook niet voor uw aangezicht heen gaan? Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. O ouders, maar ook jongens en meisjes, dacht je niet, wanneer deze taal ook onze hartentaal was, dat er wat minder huwelijksmisère zou zijn? Dat er wat minder kapotte huwelijken zouden zijn? Dat er ook meer en meer met de kinderen gesproken zou worden over de dienst en de vrezen van God? Abraham, hij vertrouwt God. Hij zegt, God zal zijn engel voor uw aangezicht zenden. En zo zult ge voor mijn zoon een vrouw nemen. Maar indien de vrouw u niet volgen wilt, zo zijt ge rein van deze eed. Alleen, alleen, hoe het dan ook mogen gaan. Ook al brengt ge geen vrouw voor mijn zoon mee, dan zult u hem toch daar niet heen brengen. Abraham, wat dan? Ach, zegt Abraham, mijn leven is in Gods hand. En ook het leven van Isaac. Diezelfde Abraham die eens gezegd heeft, op de berg des Heren zal het voorzien worden. Die hoopt ook nu op de trouw en op de leiding van die God, die nog nooit beschaamd heeft het hart dat in de nood tot hem de toevlucht neemt. Toen legde de knecht zijn hand onder Abraham zijns Heren heup, en hij zwoer hem over deze zaak. En toen nam die knecht 10 kamelen van zijn heer en toog heen. En al het goed zijns heren was in zijn hand. Dat wil zeggen, hij nam veel schatten mee van rijkdom, goud en zilver. En hij maakte zich op en toog heen naar Mesopotamië, naar de stad Nahor, de stad van Nahor. Dat was dus het land waar Abraham vandaan kwam. Hij gaat met zorg vervuld, maar met een biddend hart. Deze knecht, hij heeft een zegen ontvangen van de God van Abraham. Wat is hij gelukkig in het huis van Abraham te mogen dienen. Hij heeft een plaats beter dan vele zonen en dan vele dochteren. Als hij dan zijn reis volbracht had daar naar het noorden, en hij komt daar in het tweestromenland in Mesopotamië, dan deed hij zijn kamelen staan en nederknielen buiten de stad bij een waterput op de avondtijd. Dat was de tijd als de putsters uitkwamen. Dat waren de vrouwen die in het oosten des avonds met hun kruiken naar de bronnen, naar de wellen trekken om daar hun kruiken te vullen met water. Zoals het toen was, is het nu nog precies einde. Die in het wat minder geciviliseerde oosten komt, die vindt ook tegen de avondtijd de putten druk bezet met de putsters die daar voor hun en voor hun gezin hun waterkruiken komen vullen. Daar heeft ook Eliezer dus zijn kemelen doen nederknielen en zit hij met zijn knechten. En terwijl hij daar zit, dan bidt hij tot God. En hij zei: de Heere, God van mijn heer Abraham, doe haar mij toch heden ontmoeten. En doe weldadigheid bij Abraham, mijn heer. Hieruit blijkt de verbondenheid aan de Heere en ook de schranderheid van deze knecht. Hij vraagt aan de Heere om een teken. Een teken overeenkomstig de zaak die hij ging zoeken. Bij dat vragen van tekenen moet u in zonderheid 2 dingen in het oog houden. In de eerste plaats, het was nog onder het Oude Testament. Het woord van God was nog niet beschreven. God heeft onder het Oude Testament op andere wijze zichzelf geopenbaard dan onder het Nieuwe Testament. Onder het Oude Testament soms door hoorbare woorden, soms visueel in de gedaanten van mensen en engelen, soms in een droom, in gezichten, in visioenen. Soms ook door bijzondere tekenen. Er staan vele voorbeelden van in de Bijbel. Wij mogen dat niet zonder meer navolgen. Want Petrus zegt: wij hebben het profetisch woord. Dat had Abraham niet. Dat had Eliezer ook niet. Zij hadden nog niet het woord zoals wij het hebben. Schriften waren dus nog niet ter kennis van het volk gebracht. En ze konden daar ook niet van leven, want ze hadden ze niet. En daarom heeft de Heere soms op zulke bijzondere wijze zich geopenbaard. In de tweede plaats moeten we erop letten dat als Eliezer een teken vraagt, hij zich ook biddend in de weg stelt. Er zijn onder ons ook wel eens mensen die om tekenen vragen. Maar dan gebeurt het vaak dat zulke vragen om een teken een bewijs is van geestelijke luiheid. Men wil tot dat goed
wat God zijn kinderen geeft in de weg van bidden en smeken, niet komen in de weg van strijd en worsteling, maar men wil daar veel liever toe komen in de gemakkelijke weg van het vragen van een teken. Dat is een gevaar, dat ligt ook aan de deur van het hart van Gods volk. Moet u maar goed opletten. U moet zeer voorzichtig zijn in het vragen van tekenen. Oppervlakkige mensen, die hebben soms grote eer, grote eerbied, grote achting voor allerlei buitengewone dingen. Het is vaak tot verleiding van vele eenvoudige zielen, die zulks niet durven, maar die met hun leven bewijzen dat het vragen naar God hun veel meer ernst is als die lichtvaardige zielen die zo vlug dit of dat gereed hebben dat ze als een teken zien van de hemel. Het heeft al vele zielen misleid. Eliezer, zeg ik, hij was niet lui. Hij heeft zich gesteld in de weg van de middelen die het begeerde doel trachten verkrijgen, die moet ook de weg bewandelen tot dat doel. Die moet ook de strijd aandurven, de strijd des gebeds, de worsteling in de eenzaamheid met God om het begeerde te mogen verkrijgen. En anders dan is het gebed ijdel. Anders dan is ook het vragen van tekenen ijdel. Eliezer is hier ook een schrandere knecht. Hij gaat niet naar de danstenten, daar in Mesopotamië. Hij gaat niet naar de ijdelheidskermissen van deze wereld. Maar hij gaat naar de waterput. Dat heeft ook een speciaal oogmerk in het leven van Eliezer. Hij zocht immers een vrouw die, ja, in de eerste plaats arbeidzaam was. Luie vrouwen, die lieten het aan een ander over om water te gaan putten. Hij zocht een vrouw voor Isaac die kordaat en vriendelijk was. Hij zocht ook een vrouw voor Isaac die bescheiden was, die voor vreemdelingen dienstbaar wilde zijn. De vrouwen die bij de put kwamen, daarvan wist hij, het waren vrouwen die niet tegen werken opzagen. En dan bad hij tot God in de hemel. En dan vroeg hij dit teken aan de Heere. Ik zeg, overeenkomstig de begeerde zaak. Want hij vraagt aan de Heere: God van mijn Heer Abraham, doe haar mij toch heden ontmoeten. Dat is al een mooi begin. Als je op pad gaat om een meisje te zoeken, of als je wel eens uitkijkt of dat er niet een jongen is die je vraagt, dan is het al een buitengewoon mooi begin, jongens en meisjes. Als je net doet als Eliezer, als je op pad gaat en je vraagt eer je weggaat: Heere, doe gij ze mij ontmoeten. God heeft dat gezegend in het leven van Eliezer. En doe weldadigheid bij Abraham, mijn Heer. Zie, ik sta bij de waterfontein. En de dochters van de mannen deze stad zijn uitgegaan om water te putten. Zo geschiedde dat die jonge dochter, tot welke ik zal zeggen: neig toch uw kruik dat ik drinken. En zij zal zeggen: drink, en ik zal ook uw kemelen drinken. Degene zij die gij uw knecht Isaac toegewezen hebt. En dat ik daaraan bekenne dat gij weldadigheid bij mijn Heer gedaan heb. Dat is een teken dat hij in ootmoed van de Heere vraagt. In de eerste plaats is het een man met een schuchter geloof. Hij durft niet te zeggen: Heere mijn God. Maar hij zegt: Heere God van mijn Heer Abraham. Het is een schuchter gelovige. Maar dat schuchtere geloof belet hem toch niet te geloven. Geloofswerkzaamheid is meer dan geloofszekerheid.
Daar zijn mensen, als je ze zo hoort, dan zouden ze eigenlijk pas willen geloven wanneer ze zeker weten dat ze gelovigen zijn. He, zo, in dat kringetje draaien velen rond. Ja, ik zou dat wel durven zeggen en ik zou dat wel durven doen. En ik zou dat wel vast durven houden, maar als ik het dan maar zeker wist dat het echt is in mijn leven. Dat God zijn geest in mijn hart gegeven heeft. Dat ik zijn kind ben. Dat mijn zonden me vergeven zijn. Velen staan naar geloofszekerheid, die niet begeren de geloofswerkzaamheid. En als u alleen maar staat naar geloofszekerheid, zonder dat u geloofswerkzaamheden hebt, dan blijft u altijd als een tol in de ronde draaien. Dan vindt u nergens enige vastheid. Want de weg naar de geloofszekerheid is de weg van de geloofswerkzaamheid. Eliezer, hij stelt zich in de weg van de geloofswerkzaamheid. Hij heeft die hele reis gemaakt. Hij zegt niet, nou als de Heere een vrouw voor de zoon van Abraham beschikt heeft, dan zal die vandaag of morgen wel eens aankomen waaien. Dat doet hij niet. Hij gaat die vrouw zoeken. Hij gaat die vrouw biddend zoeken. Hij vraagt ook in ootmoed, Heere, God van mijn Heer Abraham, wil om Abrahams uws knechts wil om uws verbonds wil, mijn weg voorspoedig maken. Heere, doe gij ze mij ontmoeten. En dan vraagt hij, zeg ik in eenvoudigheid, een teken overeenkomstig met de begeerde zaak. Hij zegt, Heere, als er nou zo'n ijverige vrouw zal komen, en die vrouw die is ook vriendelijk, en die vrouw die is ook behulpzaam, dan zal ik weten dat dat de vrouw is voor de zoon van mijn heer Abraham. Zo geschiedde. Als Eliezer daar neder zit met zijn knechten bij die waterfontein, dan komen de dochteren der mannen van die stad om water te putten. Ja, daar staat, en het geschiedde eer hij geëindigd had te spreken. Zo kwam Rebekka uit, welke aan Betuel geboren was, de zoon van Milka, de huisvrouw van Nahor, de broeder van Abraham. En ze had haar kruik op haar schouder. God ziet het harte aan. Voordat Eliezer zich neerboog voor God, was Rebekka al op weg, door de onzichtbare hand van God getrokken, om naar deze waterput te komen. We zien hierin niet alleen menselijke leiding, menselijke voorzichtigheid, menselijke zorg, maar we zien hier boven alleen goddelijke voorzienigheid. Goddelijke voorzienigheid. De Heere leidt de weg van Rebekka zodat, als Eliezer nog aan bidden is, en als Eliezer zegt, o Heere, zou u zo en zo en zo willen doen, en hij doet zijn ogen open, als hij nog sprak, dan komt daar reeds een dame, dan komt daar reeds een dochter, daar van een van de mannen uit Mesopotamië, aan met een kruik, met een waterkruik op haar schouder. Eliezer's hart is vol spanning. Hij bidt, maar hij verwacht ook verhoring op het gebed. Hij bidt een gebed des geloofs. Het mogen dan een zwak gelovige zijn. Hij mogen dan zeggen, God van mijn Heer Abraham. Maar hij hoopt dan toch maar op God. Hij kent dan toch de geloofswerkzaamheden van de oprechting. Ook een zwak geloof dat zich op God verlaat, is God aangenaam. Ook wankele zielen die weinig bevestiging en weinig verzekering hebben in hun geloofsleven, de lammeren van de kudde, die zijn God aangenaam. Wanneer ze hun hoofd, hun vaak moede hoofd, nederleggen in zijn schoot. Wanneer ze hun lot en leven aan hem toebetrouwen. Voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen. Zie eens deze knecht van Abraham. Vaders en moeders, en laat het u sterkte geven. Al is het waar dat de wijze om aan een vrouw te komen in die dagen anders was dan in deze dagen. Nu gaan de vaders en de moeders niet meer uit om een zoon of een dochter te zoeken of te laten zoeken voor hun dochter en voor hun zoon. De zeden zijn wat dat betreft veranderd, maar de zaak al zodanig is hetzelfde gebleven. En het moet toch ook wel voor de kinderen een vingerwijzing zijn om niet zomaar klakkeloos buiten medeweten van uw ouders een vrouw te zoeken en soms al zo ongeveer verloofd te zijn eer dat vader en moeder daar iets van af weet. Er moet ook in het gezin een sfeer ontstaan door het gesprek met uw kinderen, waardoor uw kinderen vertrouwd zijn om ook met deze dingen, over deze dingen, met hun ouders te spreken. En jongens en meisjes, onttrek je niet aan het gezag en aan de opdracht die God aan je vader en aan je moeder gegeven heeft, want ze waken voor je ziel. God heeft ze tot verzorgers van je leven gemaakt. Wel nu, geef dan ook je leven in hun hand en bespreek het ook met je vader en met je moeder. En ouders, gaat hierin ook te werk naar het woord van God. Ik zeg het nog eens en met klem. Vraag niet in de eerste plaats, wat heeft de jongen geleerd? Of wat kan de jongen presteren? Of hoe rijk is hij? Maar vraag in de eerste plaats, is het een jongen? Is het een jongen die behoort bij de kerk van God? Is het een jongen die behoort tot het volk des verbonds? Is het een jongen of is het een meisje die den Heere vreest, die God zoekt? Laat dat in de eerste plaats de drangreden van uw hart zijn. Laat dat het geluk zijn dat u beoogt in het zoeken van een vrouw en in het zoeken van een man. Want zie, dan kroont de Heere uw bidden bezig zijn om te komen tot een huwelijk. Zie maar, geen Abraham, geen Eliezer had het in eigen gekozen weg beter kunnen doen als dat God het gedaan heeft. Want er was geen vrouw schoner in de ganse plaats als Rebecca. En er is geen vrouw verstandiger dan zij. De Heere heeft Isaac deze vrouw gegeven, omdat Abraham en Eliezer en ook Isaac, want hij was wel thuis gebleven, maar we zullen het een volgende maal horen, zo God het geeft. Hij was biddende in het veld, ook toen Eliezer weggegaan was, en hij wist het, om voor hem een vrouw te zoeken. Zie eens hoe dat de Heer het leven van deze mensen leidt. Als die dochter komt, dan doet ze wat Eliezer aan de Heere gevraagd had. En de jonge dochter staat er, was zeer schoon van aangezicht. Het was een maagd, geen man had haar bekend. En ze ging af naar de fontein en vulde haar kruik en ging op. Ze wilde teruggaan. Maar toen ging Eliezer tot haar. En hij liep haar tegemoet. En hij zeide, laat me toch een weinig waters uit uw kruik drinken. Ach, hoe zal het hart van deze trouwe ziel gespannen geweest zijn. Hij zegt het straks om te bemerken of de Heere zijn weg voorspoedig maakt. Hij zag naar Rebecca, maar zijn biddend oog zag ook op God. Hij was als Nehemia, die de beker op de hand van een koning uit Asasta zet, want hij was des konings schenker. Maar staat er, toen bad ik tot God in de hemel. Hier gingen twee dingen samen. Bidden en werken. Zo moet het altijd gelukken. Zo geeft God immer zijn zegen. En zij zeiden, drink mijn Heer. Hij had gezegd, en hij zei het straks ook weer, ik ben maar een knecht. De knecht van meneer Abraham. Maar zij zegt, ge zijt mijn Heer. Drink mijn Heer. En zij haastte zich en liet haar kruik neder op haar hand en ze gaf hem te drinken. Als zij nu voleindigd had van hem drinken te geven, zeide zij, ik zal ook voor uw kamelen putten, totdat zij voleindigd hebben te drinken. Ach, God doet geen halfwerk. Als Eliezer in het geloof een teken vraagt, dan mag hij ook op het ganse werk van God rekenen, totdat de Heere alles voleindigt. Eliezer luistert maar, en Rebecca spreekt. Ze zegt niet alleen voor u, maar ook voor al uw kamelen, en het waren er 10. Als je nu denkt dat zo'n dorstig dier wel 50 liter water in 1 keer kan drinken, dan tel ik het op, nou laat ik het niet te veel noemen, maar 100 liters water. En dan met een kruik. Die trouwe ziel, die is wel een uur bezig geweest. Wel een uur bezig geweest om de drinkbakken maar te vullen voor de kamelen. Was dat geen arbeidzame vrouw? Was het geen ootmoedige vrouw? Was het geen bescheiden vrouw? Was het geen liefdevolle vrouw? Dat is een vrouw voor Isaac. Zo'n vrouw moet die meer teruggetrokken Isaac, die zich zo dikwijls heeft laten leiden. Zo'n vrouw moet Isaac hebben. En die vrouw, die beschikt God voor Isaac. Dat doet de Heer. Zo heeft Eliezer het gezien. Want er staat, en die man ontzette zich over haar, stilzwijgende, om te merken of de Heer zijn weg voorspoedig gemaakt had, of niet. Hij kon God laten werken. O zeker, er zijn tijden dat we spreken moeten. Maar er zijn ook tijden dat we zwijgen mogen. Dat we letten mogen op de wegen des Heeren. Tijden dat we zeggen, Heere, verder kan ik het niet brengen. En meer kan ik niet doen. Nu is het uw werk. Nu is het uw tijd, Heere, dat gij zou werken. En dan staat er, hij ontzette zich. Hij heeft in zijn hart gezegd, o God, nou gebeurt het toch. Ik heb het gevraagd. Ik kon er haast niet op hopen. Ik durfde er niet op te rekenen. Maar we hebben het toch gedaan. Ja, de vervulling van hetgeen wat we van God vragen in het gebed. Dat doet God niet om het gebed. Niet om het gebed. Het is geen optelsom. Het is niet, ik doe dat en ik doe dat en ik doe dat. En nou is de Heere verplicht om dat te doen. Nee, dat doet de fariseer. En als die dan niet aanstonds zijn zin krijgt. En als het dan anders gaat, zoals hij het verwacht heeft. Dan zegt hij, nou, ik heb altijd goed geleefd. En dan moet je eens kijken wat een ellende. Waaraan hebben we dat nou eigenlijk verdiend? Hoe komt dat nou dat ik zo in de put zit? En zoveel tegenslagen heb? Dat zeggen Gods kinderen niet. Gods kinderen zeggen, als de Heere ze bezoekt met tegenslagen. Ach Heere, dat had ik wel gedacht. Het is eigenlijk een wonder dat het niet eerder gekomen is. En het is een wonder dat het niet erger is. U slaat nog zachtjes. Als de Heere zijn weg voorspoedig maakt, dan zwijgt hij stil en dan verwondert hij zich. Om op te merken dat de Heere dat gedaan heeft. En het geschiedde als de kamelen volleindigd hadden te drinken, dat die man een gouden voorhoofdsiersel nam van 1/2 sikkel en 2 armringen, het gewicht van 10 sikkelen. En die heeft hij aan Rebecca gegeven. En gevraagd, wiens dochter zijt gij, geef het toch te kennen. Kunnen we thuis bij uw vader vernachten, is er plaats genoeg voor mij en mijn knechten? Maar zij had tot hem gezegd, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die ze nauwer gebaard heeft. En dan gaat Eliezer een lichtje op. Dan zegt hij, de zoon van Milka, die ze nauwer gebaard heeft. Nahor is Abrahams broeder. Ge zijt uit het huis. Ge zijt uit het geslacht van Tera. Ge zijt uit de familie van Abraham. O God, ge hebt me weg voorspoedig gemaakt. Abraham had gezegd, ga naar dat land. Zoek daar een vrouw. En Eliezer die had gezegd, Heere, doe gij ze mij ontmoeten. En God doet ze hem ontmoeten. God doet komen wat hij begeerde. Wel nu, hij is gisteren en hij is heden dezelfde tot in der eeuwigheid. Want deze vrouw, ze is ook gastvrij. Ze zegt tegen deze wild vreemde man, die daar met zijn knechten staat en zit bij de waterput. Ze zegt, o ja hoor. We hebben een groot huis en we hebben eten genoeg en er is stro voor de dieren. U kunt bij ons altijd terecht. Toen neigde die man zijn hoofd en aanbad de Heere. En hij zeide, geloofd zij de Heere, de God van mijn Heer Abraham, die zijn weldadigheid en zijn waarheid niet nagelaten heeft van mijn Heer, aangaande mij. De Heere heeft mij op deze weg geleid, ten huize van mijn Heere broeder. Hij buigt zijn hoofd, hij neigt zich. Ja, de verhoring van onze gebeden brengt ons in het stof. Want is waar, we kunnen soms iets ernstigs van God begeren, ernstelijk van God begeren. Maar als God het vervult op het gebed, dan is het altijd te groot. Dan verbrijzelt het ons hart, dan verbreekt het onze ziel. Dan roepen we het uit, o God, heb u dan naar mijn stem gehoord? Heb u mij, arme zondaar, willen helpen? Wilt u me vriendelijk zijn en goed? Wilt u me genade bewijzen? Wilt u doen komen wat ik van u gevraagd heb? Hij zegt, dan zijt u geloofd, o God, en hij aanbad. Dat is het einde. De aanbidding van God. Hij heeft niets meer te wensen. Hij aanbidt, hij looft en hij prijst God. Hij zegt, ge zijt een groot God, God van Abraham. Dat zijt ge voor Abraham. Maar dan zegt hij, nou bent u het ook voor mij. Hij zegt, een groot God die niet heeft nagelaten weldadigheid en waarheid aan mijn Heer te bevestigen, maar ook aangaande mij. De Heere heeft mij op deze weg geleid. Heere, u hebt ook mijn leven bestuurd. U wilt ook mijn God zijn. Zie je, in de weg van de geloofsoefening, van de geloofswerkzaamheid, komt nu ook de geloofszekerheid. En deze man, hij mag ervaren dat God ook zijn stem hoort. Wel nu, geliefden, onze tijd is om. We houden haastig op. Is die God van Abraham en die God van Eliezer ook uw God? Want u begrijpt toch wel dat de Heere dit grote hoofdstuk niet in de Bijbel geschreven heeft alleen maar om ons te laten weten hoe Isaac aan een vrouw gekomen is. Hierin schittert de verbondstrouw van Jehovah. Hierin laat de Heere zien dat hij zijn genade en zijn trouw bevestigen zal aan allen die zijn verbond houden en die aan zijn wegen wandelen. O, ik bind het nog eens op je hart. Jongens en meisjes, wijk toch niet van de wegen des Heeren. Vraag toch ernstelijk, ook in de weg van het huwelijk, wat God wel behagelijk is. O, indien je lust hebt in het leven, in dagen waarin je het goede zal zien, laat dan je voet niet afwijken van het pad der gerechtigheid. En zeker dan kunnen er omstandigheden zijn dat je zegt, ja, wat moet ik dan? Ach, die omstandigheden waren er in Abrahams leven ook. In Kanaan geen vrouw. En Isaac niet, daar naar Ur der Chaldeeën. En dan biddend aan de Heere blijven vragen of hij je weg voorspoedig wil maken. Had een mens, zeg ik, het ooit beter kunnen uitzoeken? Had een mens ooit een betere vrouw voor Isaac kunnen vinden dan de vrouw die God aan Isaac gegeven heeft? Wel nu, zo doet de Heere ook nog heden aan elke man zijn eigen huisvrouw als met zijn hand toekomen. En nu is het een grote zegen van God. Elke man krijgt zijn vrouw uit Gods voorzienigheid. Maar elke man krijgt nog niet een vrouw in Gods gunst. Om een vrouw in Gods gunst te krijgen, moet je de weg van het verbond bewandelen. De weg van het gebed. De weg van de worsteling. De weg van de overgave. Dan moet je misschien veel nee zeggen. Dan kom je misschien alleen te staan. Dan zeggen de mensen misschien, ach, je bent gek. Want kijk eens. En dan kunnen ze ons vertellen welke voordelen de vrouwen, de mannen van de Kanaanieten hebben. Maar dan stil te berusten in Gods beleid. Dan je hand, je zwakke en melaatse hand te leggen in de sterke hand van deze leidsman des levens. Dan zult ook u het ervaren. Dat God ook u zijn vrouw, uw vrouw, uw man, als met zijn hand toebrengt. En dat zal ook uw huwelijk dienstbaar zijn aan de komst van het Godsrijk, aan de bewaring van het woord van God. En dan zult ge straks ook in uw kinderen de vreze des Heren mogen aanschouwen. Want God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Amen. Heere God, u zijt de God van het leven van al uw kinderen. Welkelijk zalig zijn we, indien we ons met lot en leven voor ons en onze kinderen in uw hand mogen stellen. Wanneer we van u af mogen hangen met ons gehele hart. Wanneer we in alles met u te raden mogen gaan. Wat zijt u een wonderlijk God geweest. Wat hebben u het alles wel gemaakt. U zijt het immer voor alle die op u betrouwen. Die ver van u de weelde zoekt, die gaat vergaat heel lang. En die wordt vervloekt. Gij roeit ze uit die afvoeren. En u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed. Mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al de Heere. Wiens werk ik roemen zal. Doe ons daar bij leven. En daarin wandelen. Wij bevelen ons aan u in de week die we binnengegaan zijn. Zegen ons in de arbeid onze handen. Zegen het werk op de scholen, de verenigingen, de catechisaties. Laat het dienstbaar zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Wij vragen ook uw goddelijke zegen voor dat gezin waarvan de man en vader vandaag hoorden dat zijn oude vader gestorven is. Wil u ook met dat gezin zijn, trouwe God. Geef u ze kracht om het kruis te dragen. Laat ze bij u schuilen en bij de vergankelijkheid van het leven hun sterkte vinden in de steenrots Christus. Vertroost u ook de weduwe die nu achterblijft in hoge ouderdom en wil tot haar ziel spreken dat u beter zijt dan haar man die ze verloren is. Dat u zorgt voor tijd en voor eeuwigheid alle die op u betrouwen. Zegen ons samen, o God. Verzoen het zondige, leid u ons in het spoor uw gerechtigheid om uw naams wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 3, het tweede vers. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest.